Er gaan dagen voorbij dat wij niet lezen in de brief van Judas. Maar vanavond gaan we dat wel doen. We hebben het wel makkelijk natuurlijk, want het is maar één hoofdstuk. Dus het is vers 1 tot en met 25. De brief is ook nogal makkelijk te vinden, omdat we hem vinden nog net op het nippertje voor het boek Openbaring. Het is de laatste van de brieven die wij in het Nieuwe Testament hebben. Misschien wel eens aardig. Ik weet niet hoe vaak ik die dingen vertel, maar het is misschien toch wel aardig om eerst even vast te stellen dat waar wij in het Oude Testament in het algemeen gewoon Bijbelboeken hebben. Hoe moet je het anders noemen? Boeken. Van uiteenlopende aard hebben wij in het Nieuwe Testament dus ook Bijbelboeken, want we noemen ze zo. Maar een groot deel daarvan komt tot ons in de vorm van brieven. Nou is dat een bekende, hoe moet ik dat zeggen, een bekende literaire vorm. Gebeurt wel meer dat boeken geschreven worden in de vorm van brieven. Hoewel ik eerlijk gezegd niet weet of dat ook al gebeurde in de tijden voor het Nieuwe Testament. Of dat men het idee gewoon heeft overgenomen uit de Bijbel zelf. Dat weet ik niet. Maar dat laatste zou kunnen. Het is in ieder geval niet vanzelfsprekend dat het tot ons komt in de vorm van brieven, al zijn wij er natuurlijk toch aan gewend. Want zo heten ze, de brief aan de Romeinen, de eerste brief aan de Korintiërs, de tweede brief aan de Korintiërs, de derde brief van Johannes. Daar verandert dus toch iets. Dus we hebben ook nog brieven in soorten, kennelijk. En dat is ook zo. Dat in brieven tot ons komt, dat heeft een reden. Dat is niet zomaar een literaire vorm voor de afwisseling of zo, of om het interessant te doen. De vorm van de brief is ongetwijfeld gekozen omdat de inhoud van de betreffende Bijbelboeken, dat wil zeggen de brieven, inderdaad niet bestemd is voor Jan en Alleman, of hoe Jan tegenwoordig maar heet, en Alleman niet te vergeten. Maar de vorm van de brief duidt erop dat de inhoud van het boek niet voor iedereen bestemd is. Daarom hebben brieven normalerwijs een adressering en in de eerste plaats een afzender, zodat we weten van wie de brief komt, de boodschap, en eventueel voor wie die bestemd is, want dat is altijd de beperking van één brief. Wij kennen ook het genre open brief. Dat is dan een brief gericht aan iemand, maar die is tegelijkertijd er inzage voor iedereen. Wordt gepubliceerd in de krant, of waar het maar gepubliceerd wordt. Maar dat heet een open brief. Maar dat is uitzonderlijk. De brieven kennen van oudsher het briefgeheim. Brieven worden opgerold en er komt een zegel op, of er komt een lintje omheen met een zegel, of er komt een couvert omheen. Want brieven worden gecouverteerd, heet dat, jawel. Er gaat namelijk een envelop, sorry, dat is ook buitenlands, maar er gaat een, hoe heet zoiets, een omslag, heet het. Er gaat een envelop omheen, hij wordt dichtgeplakt en soms ook nog weer verzegeld, enzovoorts. Want het is niet voor iedereen. Het is classified, zo heet dat. Geheim, op een of andere manier. Dat in zichzelf is trouwens ook een van de achtergronden van specifiek ook deze brief van Judas. Want als ik het zo eens mag zeggen, kort zo ter inleiding. Eigenlijk, de strekking van de brief is deze. De Heer had wel een oordeel aangekondigd over de wereld. Dat oordeel is weliswaar tot op heden niet gekomen. De Heer zelf trouwens ook niet. In plaats van dat hij verscheen na zijn opstanding, verdween hij. Maar mocht je nou denken dat er dus allemaal niks van terecht komt, van dat oordeel van God over de mensheid, dan vergis je je deerlijk. Want we hebben voorbeelden uit het verleden van dat God oordeelde. En dat was niet van de ene dag op de andere altijd maar, maar bij gelegenheid deed hij dat toch zelfs heel ver terug. Verder terug dan de meesten van ons misschien wel verwachten, maar het wordt wel genoemd. En oordelen, want daar gaat, heb je de brief gelezen voor u van huis ging? Even, het is maar een paar minuten, het is maar één bladzijde, nou iets meer dan. Maar nauwelijks, één bladzijde, en er staat: God heeft de engelen niet gespaard in het verleden, maar hen geoordeeld. God heeft Sodom en Gomorra niet gespaard. Dan ben je toch al een jaartje, minstens 2000 jaar verder, maar toe maar. God heeft de oude wereld niet gespaard, heet het. God heeft, kortom, in het verleden oordelen gebracht over van alles en nog wat. Dit is maar een korte opsomming die hier vermeld wordt. Hij komt sterk overeen trouwens, daar hebben we het nogal over, met de opsomming in de tweede brief van Petrus. Maar ja, de tweede brief van Petrus heeft volstrekt dezelfde strekking. En daar staat het ook wat explicieter bij. Namelijk, er zijn spotters die zeggen: hoe zit dat? Waar blijft dat nou, dit oordeel van de toekomst van de Zoon des Mensen? Het oordeel dat hij over de wereld brengen zou, dat komt toch niet. En dan zegt Petrus: ja, dat is omdat ze niet weten, nou ja, geen historisch besef hebben. Omdat hun willens onbekend is, dat de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn en ooit door water vergaan is. De hele schepping. En de wereld die nu is, staat er letterlijk zo, dus ik kan het rustig zeggen. De hemelen en de aarde die nu zijn, worden ten vuren bewaard als een schat. Tegen de dag des oordeels, waarin de elementen branden zullen en versmelten. De hemelen zullen vergaan en wat het maar was. Want wij verwachten naar zijn belofte zelfs nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En hoewel het eruit ziet alsof God niks doet, alsof hij slaapt of wat dan ook maar. Nee, zegt Petrus, dat is een misrekening. God is langmoedig. Dat is het verhaal. Dat staat er allemaal, dat is 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons. Maar die dag des Heren, dan wel die dag Gods, die komt zeker wel. Dat is een kwestie van tijd. God heeft geen haast. Wij daarom wel, trouwens. En daar gaat de brief over. Niet alleen die van Petrus, maar ook deze wat korter uitgevallen brief van Judas. Want het punt is dat wij in onze dagen leven in de tijd tussen wat wij populair noemen de eerste en de tweede komst van Christus. De eerste komst en de wederkomst van Christus. Vele christenen hebben al moeite met het begrip wederkomst en hebben uitgevonden, als je het niet begrijpt, dan val je me maar in de reden. Maar die hebben uitgevonden dat je in het Oude Testament heus maar leest over de komst van de Messias, de komst van Christus, en niet over twee. Nou is dat discutabel, maar want er staat wel degelijk hier en daar en ik zal wederkomen enzovoorts. Terwijl hij nog niet eens gekomen was, laat staan een tweede keer. Maar goed, nee, een Deuteronomium al. Maar goed, men leest er kennelijk overheen. Maar wij leven tussen Wat we dan toch moeten noemen, al zijn het geen Bijbelse termen, de eerste en de wederkomst van Christus. Want als hij wederkomt, is dat zijn tweede komst. En er was gezegd, hij zal wederkomen. En hij zei, ik zal wederkomen. En die twee mannen in witte klederen op hemelvaartsdag in Handelingen 1 zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen. En Petrus zei in Handelingen 3, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En Jacobus zei, God verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam uit de heidenen, dat is Handelingen 15. En daarna zal hij, nou hij zei niet daarna zal hij wederkomen, hij zei daarna zal hij de vervallen hut van David wederoprichten, wat daarvan verbroken is, herstellen, reten vertuinen. Die uitdrukking moet je onthouden, reten vertuinen. Hebben we ons reten vertuind? Hebben we geen tuin? Oh, nou ja. Maar de vervallen hut van David, ik vind het prachtige uitdrukkingen. Mooi Nederlands toch? Nou goed, maar de vervallen hut van David wederoprichten, impliceren dat de Heer in zijn wederkomst inderdaad die troon van David zal herstellen in Jeruzalem. En dat houdt meteen in dat het niet op de jongste dag gebeurt, want het heeft geen enkele zin. En daar heb je meteen je eerste argument voor. Iets als een duizendjarig rijk. Ik weet het ook, dat is geen Bijbelse uitdrukking. Maar het idee dat erachter steekt, wel. Namelijk dat de Heer Jezus als zoon van David erfgenaam is van de troon van David, die de eeuwen door gecontinueerd zou worden. En de Messias, de komende Messias, zou zijn troon vestigen in Jeruzalem. Zou worden de stad van de grote koning. En van Jeruzalem zou de wet uitgaan. En Jeruzalem zou niet meer verwoest worden. En al dat soort dingen meer. Het moet allemaal nog gebeuren. En wij leven in afwachting daarvan. Nee, niet van de jongste dag, zoals het gros van het zogenaamde christendom denkt. Wij leven in afwachting van de wederkomst van Christus. En dus niet hetzelfde. De wederkomst van Christus is om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Dat moet wel, want we hebben hele rijen van profetieën, met name al in het Oude Testament, het Nieuwe ook trouwens, profetieën die nog niet vervuld zijn. En daar gaat dan de discussie over. Zullen ze nog vervuld worden? En zo ja, waarom dan toch niet? Of zo niet, waarom toch? Ik heb nooit respect voor die discussie, sorry. Ik ben met de Bijbel grootgebracht. Ik heb daar geen problemen mee. Ik snap niet dat men daar problemen mee heeft. Ik hoop niet dat men dat kwalijk neemt. Maar de Heer zal wederkomen. En hij zal doen wat hij beloofd heeft. Namelijk Jeruzalem herstellen, Israël alsnog en nou definitief terugverzamelen en brengen in het land. Te komen bovendien tot opnieuw alsnog een verdeling van het land die nog nooit heeft plaatsgevonden. Een verdeling zoals beschreven in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. En noemt u maar op. Dat is toekomst. En hij heeft dat niet gedaan in zijn komst. Ik bedoel dus zijn eerste komst. Want toen verdween hij. Dat is de anticlimax van Handelingen 1. Had moeten komen dat koninkrijk. Daar was de Messias eindelijk van Gods wegen aangesteld. Uitermate verhoogd en hoe het maar heten mag. Daar was hij dan. En in plaats van dat hij zich manifesteerde op aarde en in Jeruzalem en waar ook ter wereld, in plaats daarvan verscheen hij in het geheim in de opperzaal en op een afgesproken plaats in Galilea. En vervolgens vanaf de Olijfberg voer hij ten hemel. En toen stonden ze daar inderdaad, staat uitgebreid beschreven. Als je het een paar keer gelezen hebt, schiet je erbij in de lach. Dan zie je in gedachten, ik tenminste zie in gedachten, die discipelen staan. En dan staat er wat te kijken. Wat nu? We hadden net de vraag gesteld, want ze waren al onzeker. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Handeling 1. Ze kregen er geen gedetailleerd antwoord op. Bij die gelegenheid. En in plaats daarvan voer hij ten hemel. waarna twee mannen in witte klederen meedeelden: deze Jezus zal al zo wederkomen. Als u mij vraagt, is dat het antwoord op de vraag? Namelijk niet in deze tijd, maar in zijn wederkomst. En daar zijn natuurlijk vele schriftplaatsen voor die dat bevestigen. Dus daar ga ik nou verder niet op in. Ik probeer alleen te vertellen dat wij in een merkwaardige tijd leven nadat de Messias verschenen is. Ik bedoel, de Joden die hebben zo'n Bijbel als wij ongeveer. Ze willen dat laatste stuk niet. En zij verwachten officieel. Hoeveel Joden er zijn die het echt verwachten, weet ik ook niet. Maar officieel verwachten zij de Messias. Toch? En wij geloven dat hij al gekomen is. Niettemin verwachten ook wij de Messias. Dat is toch al aardig, maar wij kennen hem. Wij weten wie hij is. Omdat het ons gepredikt is, medegedeeld is, enzovoorts. En de Bijbelse gedachte is simpel, nee, hij is niet echt bekend, maar hij... Het is zeer fundamenteel. De Bijbelse gedachte is deze. De Heer Jezus kwam in deze wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1. Johannes 3. Hij was het licht der wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dus het oordeel, de toorn Gods blijft op hen. Dat is Johannes 3. En de rest van het Johannes-evangelie wordt uitgelegd dat de Heer inderdaad het licht der wereld is, maar dat het licht zou heen gaan, dat hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was, dat de nacht zou komen waar niemand werken kan en dat de wereld in duisternis zou achterblijven. Het hindert ons niet, wij zingen gewoon met kerst, daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan, maar... Dan heb je toch een paar vragen, toch? Hoezo dan? Maar de Bijbel is duidelijk genoeg. Die zegt, de wereld is in duisternis. Omdat men het licht niet wil. En voor zover er toch licht is, en dus duisternis is onwetendheid. Hè? En licht is wetendheid. Want al wat openbaar maakt is licht. Voor zover wij in het licht wandelen en het licht is opgegaan, nee, niet in de wereld, maar in onze harten, staat in de Bijbel allemaal, hè, dit, hè? Voor zover dat is, is het omdat wij onze harten opengesteld hebben voor dat licht, omdat wij namelijk de deur van het slot gedaan hebben, volgens het lied. Ik ken het niet helemaal goed, dus ik heb het hier voor het eerst gehoord in dit zaaltje ooit, herinner ik mij. Maar toch maar, het kan ook hiernaast geweest zijn ooit trouwens, maar is je deur nog op slot? Maar in de evangelisatie, onze tent wordt het nogal eens verzonnen bij de kinderen, die vinden het prachtig. Maar goed, is je deur nog op slot of heb je hem al open gedaan? Voor wie? Voor wat? Voor de Heer, namelijk voor het licht, want hij is het licht der wereld. En dan wandelen wij, als het goed is, in het licht. Wij zijn niet in onwetendheid. Wij hebben dat woord dat zeer vast is in de geest die ons in heel de waarheid zal leiden. Niet de wereld, maar ons wel. En de Heer heeft ons wat te zeggen, de wereld niet. De idee, wij hebben een woord voor de wereld, is ook strikt genomen onjuist. Nou neem ik het gewoonlijk maar niet zo strikt. Dat is ook nog niet, hè. We hebben een woord voor de wereld. Ik neem het meestal maar niet zo strikt. We hebben een woord voor alle zondaren. Voor niet de mens. Individueel, want het evangelie, dat is dat woord, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar wat de wereld betreft, ja, dat is een misverstand. Want wie tot geloof komt vandaag... Nee, ik zal het anders zeggen. Hè? Precies, ja. Ja, precies, ja. Die wordt geroepen, getrokken, gehaald, gezet, overgezet uit deze wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Maar dat heeft men verdrongen, want dat wil men niet. Want men wil in de wereld wat zijn. Daarom richten we ook een christelijke politieke partij op. Wel twee, wel drie, wel...
Vier, denk ik.
Ja, en daarna worden ze vanzelf weer één gemaakt en daarna splitsen ze toch weer af. Want zo gaat dat. Het is een natuurlijk proces. En niet alleen geldt dat voor christelijke partijen trouwens, hoor. Overigens. Maar, want we moeten toch in de wereld wat betekenen, enzovoorts. Hoe komen we eigenlijk bij dat idee? Dat wij voor de wereld wat moeten betekenen.
Nou, de wereld is Gods schepping.
Ja. Maar kijk, hij zal daar een werk aan doen. En het idee dat wij de wereld kunnen maken of breken, dat is een moderne vinding. Dat is het idee van de maakbaarheid van het leven van de mensen van de wereld. Dat hebben we kort geleden pas uitgevonden. Wij denken zelfs ook dat wij het klimaat kunnen beïnvloeden. Al of niet willekeurig. En dat de koeien dat ook doen. Het klimaat beïnvloeden. Enzovoort. Dat hebben ze ons wijs gemaakt. Dat is niet waar, maar dat maakt men ons wijs. En het idee van dat wij de wereld moeten verbeteren of zoiets. Ja, dat echt niet. Wij worden eruit geroepen. En dat voor zover wat aan de wereld gebeuren moet. Komt tijd, komt raad. Daar is een tijd voor. Want alle dingen hebben zo hun tijd, zei de prediker. En het Nieuwe Testament leert ons ook wanneer het zal zijn. Bovendien staat er zelfs in 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet voor nodig dat we nu schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat, enzovoorts. Want wij worden geacht het profetisch woord te kennen. En te weten dat in de dagen van de wederkomst er helemaal geen christenen zijn meer op aarde. Sowieso niet. En dat vanaf het begin het evangelie opnieuw gepredikt moet worden. En dat het één goddeloze bende is hier in deze wereld, geregeerd door de duivel, die wij bij die gelegenheid ook leren kennen onder de titel Antichrist, waarom ook niet, hij heeft zat titels, hè? U weet wel, de leugenaar van het beginnen, de overste van de macht der lucht, de god deze wereld, de god deze eeuw, hoe die maar heet, de verklager der broederen, de draak, de satanas, de oude slang. Ik heb een heel A4'tje en dat heb ik hier niet bij me, hoor. Maar, hè?
Met titels.
Ja, en af en toe dan heb ik weer zo'n ding, want dat ik het nodig heb, en dan gooi ik het in het prullenbak. Weg ermee, met die figuur. Maar zo is dat, hè. Hij is degene die de wereld regeert en wij worden eruit getrokken. En wat er in de wereld gebeurt... Wij zien het gebeuren, wij vinden het erg of we vinden het niet erg, ik weet het niet hoe u dat hebt, maar we kunnen er niks aan doen. En het mooiste is eigenlijk, we hoeven er ook niks aan te doen, dus onze roeping niet. Dat, voor zover wij daar wat aan zouden moeten doen, zou dat zijn in de toekomst. Dat is in de wederkomst van Christus pas. En als u wil weten hoe de Heer denkt over de gang van zaken in de wereld, dan hebben wij Psalm 2, bijvoorbeeld. Zeer karakteristiek, fundamenteel, het is niet voor niks al Psalm 2, meteen. Psalm 2, waar staat, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat is min of meer twee keer hetzelfde. Al wordt dan in Handelingen 4 uitgelegd, waar het wordt aangehaald, namelijk in Handelingen 4, wordt uitgelegd dat deze twee termen respectievelijk van toepassing zijn op de heidenen en de joden. Op Herodes en Pilatus. Maar goed, blijft gewoon de betekenis houden, alle volkeren. Namelijk bij elkaar, alle volkeren. Als je nou praat over een volkerenbond en je vraagt, komt er in de Bijbel ook een volkerenbond voor? Of een Verenigde Naties, of hoe je dat maar noemen wil.
Hè? Ja, dat komt voor.
En dan is het antwoord, ja, dat komt voor. Ja, bijvoorbeeld hier. Ik heb nog een paar voorbeelden, maar bijvoorbeeld hier. Want er staat, waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Ze zijn met zinloze dingen bezig. Zoals daar bijvoorbeeld ook zijn iets als, hoe krijgen we beter weer? Hoe redden we de planeet?
Het zwarte gat, ja.
Ja,
hier is weg. Het is nou de ijskap.
Ik geloof dat er net iemand een Nobelprijs heeft gekregen. Ik weet niet of ik me helemaal te binnen wil schieten. Iemand een Nobelprijs gekregen, die had iets uitgevonden over wat er gebeurt als twee zwarte gaten elkaar ontmoeten. Naar elkaar toegetrokken worden. Ik vond het geweldig zoiets. Ik lag zowat onder de tafel. Van het lachen. Want een zwart gat is leegte. Dat bestaat dus niet. Per definitie bestaat het niet. En nou hebben ze uitgevonden dat er twee zijn. En die komen ook nog bij elkaar. Het wordt steeds gekker. Want ik wist wel dat in het begin was er niets. En toen is dat ontploft. Dat is de Big Bang. Theorie, dat geloven alle wetenschappers naar het schijnt. En nou had je al twee van die zwarte gaten en dan komen ze bij elkaar en daar heeft iemand een theorie over ontwikkeld en die krijgt dan een Nobelprijs. Dat was het. Dank je dat je me helpt. Ja, ik was het alweer vergeten. Over zwaartekrachtgolven. Ik ben van mening dat zwaartekracht niet eens bestaat. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Dat hoef ik nou niet uit te leggen, hè? Hopelijk. Nou goed. Maar waarom woeden de heiden en bedenken de volken ijdelheid? Ze zijn bezig met dingen die niet kunnen. Het dient toch tot niks. Dag in, dag uit. En bovendien, meer specifiek, de koningen der aarde, of wie het maar zijn, de leidinggevende figuren in de wereld, zoals daar zijn Dijsselbloem, Pechtel, sorry. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Let op, zij stellen zich op en beraadslagen tezamen die verschillende volkeren via hun vertegenwoordigers, machthebbers, beraadslagen tezamen tegen Jehovah. Tegen de Heere. En daarmee tegen zijn Messias. Nou ja, gezalfde. Mashiach. In de Septuagint staat er dan dus gewoon Christus. Want dat is het Griekse woord voor gezalfde. Christus dus. Zij beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfden en zeggen, laat ons hun banden verscheuren, laat ons hun touwen van ons werpen, enzovoorts. Men wil God niet, men beraadslaagt tezamen, doet zijn uiterste best om God buitenspel te zetten. Nou ja, weg te redeneren, althans hem buiten de deur te zetten. Huh? Nee, wij in Nederland maken ons dan druk over of de troonrede moet eindigen met een gebed of niet. Maar dat is natuurlijk toch allemaal symboliek. Maar dat is wel waar het allemaal over gaat, hè? God eruit en wij maken zelf wel de dienst uit. Is het huwelijk een inzetting van God, man en vrouw schiep bij ze? Dan schaffen we het af. Oh, dat lukt ons niet. Daarvoor zit het te veel in de mensen. Oh, dat lukt ons niet. Dan veralgemeniseren we het. En dan noemen we elke verbintenis tussen mensen voortaan een huwelijk. Dan zijn we het ook kwijt. Ik beweer dat ze het al jaren geleden hebben afgeschaft. En zo werken die dingen, hoor. Nee, niet dat ik dat tegen wil houden of zo. Echt niet. Er is geen begin aan, dit soort dingen. En waarom zou je ook? Dit zijn zulke belachelijke dingen. Dan ben ik serieus, zijn zulke belachelijke dingen. Dat, ja, daar begin ik niet aan. Dat is mijn te veel te laag niveau. Dat vind ik veel te bespottelijk. En zo zijn er veel meer dingen, want het loopt inmiddels wel de spuigaten uit, hoor. Waar de mensheid zich mee bezighoudt en welke capsones die wel heeft. Ze moeten tegenwoordig de planeet redden en het zonnestelsel en de hele wereld, de hele kosmos enzovoorts. En we sturen daar apparaten naartoe en weet je veel wat, hè. Doe maar. Maar het gaat erom dat men God buiten de deur zet. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weg met God. En wat God zelf betreft, want dat was de vraag, hoe denkt God daar zelf over? Ja. Begrijp je, dat is niet mijn mening. Dit is gewoon wat hij zelf zegt dus. Dat staat in de Bijbel en dat staat er al een paar jaar, hoor. Daar staat, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En ooit in de toekomst, vertaald met dan, het tegenovergestelde van nu, min of meer in het Nederlands. Nu wil zeggen vandaag, thans. En dan wil zeggen, ooit in de toekomst, later. Want later zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En met name het Nieuwe Testament zegt, hij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. Er zal vuur uit zijn mond uitgaan, of wat dan ook. Want ja, dat is wat God doet, spreken, iets voortbrengen uit zijn mond, en in dit geval een oordeel. Maar vandaag niet, maar pas in de toekomst. Nou ja, dat brengt ons vanzelf terug bij die brieven in het Nieuwe Testament, en zeker bij de brief van Judas. Maar de Heer bespot hen en zegt, immers, in het Gronings ja, dat weet u, hè? Ik vind het prachtig. Ik toch, dat is een extra bevestiging, ja, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Staat niet alleen hier, staat ook in Psalm 89 bijvoorbeeld, om in de buurt te blijven. De Heer zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, daar is niks meer aan te doen. Dat is een gedane zaak. En daarna komt de koning zelf aan het woord, want zo gaat dat in de psalmen dikwijls, hè? Dat is afwisselend. Beurtzang noemt men het dan. Maar daarna is die koning en dus de Heer Jezus zelf aan het woord en zegt, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Aangesteld namelijk. Tot koning, tot zoon, tot hoge priester, tot eerstgeborene. En om te beginnen zal men de verwijsteksten lezen, Handelingen 13 staat hier, Handelingen 1. Of Hebreeën 1, Hebreeën 5. En zo zijn er nog meer van die schriftplaatsen die dit vers aanhalen, letterlijk. En zeggen dat het vervuld is in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. En dat is een gedane zaak, daar is niks meer aan te doen. Die koning is aangesteld en de koning zelf zei tot zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En Paulus schreef aan de Filippenzen, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen, degene die in de hemel zijn, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn. En dat was ook een citaat uit het Oude Testament, want het was uit Jesaja. Zie? Het was allemaal tevoren aangekomen, het is al gebeurd. En wat men nou allemaal uitdenkt in de wereld, ja, het heeft geen enkele zin. En God gaat er wat aan doen, maar niet vandaag. Wat hij vandaag doet, is roepen. En zegt, komt allen tot mij. Nee, hij zei niet, ik kom tot jou. Hij zei, komt allen tot mij, die vermoeid zijn en ik zal u rust geven. Heb je die nog? En voor zover hij toch tot zijn discipelen kwam, zei hij, allemaal verzamelen in Galilea. Maar hij sprak met hen af waar ze moesten zijn. En toen hij hen verscheen in die opperzaal, was dat ook trouwens al een gereserveerde plaats met de deur dicht enzovoorts. Heb je dat nog? Niet aan de wereld, maar alleen aan de zijnen. Aan zijn discipelen alleen. Dezelfde wijze als waarop hij ook alleen maar aan de discipelen gelijkenissen eventueel uitlegde, maar niet aan het volk. Want het was niet de bedoeling, zei hij. Want als men hem dan toch niet wil, worden ze ook niet geacht te weten wat God dan in onze dagen doet. Is voor de wereld maar één boodschap, dat is niet met wijsheid van woorden, zegt 1 Korinthe 1, maar het is het dwaze woord des kruises. Dat is de boodschap dat als je bereid bent je leven te verliezen, dan zou je het behouden. Ja, je kunt behouden worden, maar dan moet je eerst verloren zijn. Dat wil zeggen, je kunt opgewekt worden met Christus, maar dat begint met het erkennen van dat je met Christus gestorven en begraven bent. Dat God die oude mens niet rekent. En wij maar denken dat religie er is om de mens te verbeteren, dat is misschien ook zo, maar het christendom is in die zin helemaal geen religie en heeft niet tot doel de mens te verbeteren. Religie gaat ervan uit dat de mens ergens wat goeds in zich heeft, inclusief het jodendom. Maar christendom leert dat de mens niks goeds in zich heeft en dat er niks aan te verbeteren valt, dat hij wedergeboren moet worden. Dat hij nieuw leven moet ontvangen. Dat is het. Dat is de Bijbelse prediking, maar via dat proces wordt men getrokken uit de wereld. En genadig genoeg, het avondmaal, brood en wijn, zijn daar de uitbeelding van, dat is een beeld van opstandingsleven feitelijk, dat weet niemand meer, omdat het avondmaal zo zwaar onder vuur gelegen heeft, ook 500 jaar geleden in de dagen van de reformatie, dat men de betekenis volstrekt is kwijtgeraakt. Je kan er ook met goed fatsoen niet over praten, want je hebt meteen ruzie. Dus ik had het ook niet moeten doen. Maar goed. Want het is de uitbeelding van opstandingsleven, van onvergankelijkheid. Maar dat is men helemaal kwijtgeraakt. En het andere beeld is het beeld van de doop. Maar de doop heeft men afgeschaft in het christendom en ingeruild voor wat in werkelijkheid besprenging is en op geen enkele wijze als doop kan worden aangeduid. Niettemin doet men het. En daarmee doet men net alsof men een Bijbels principe, een Bijbels ritueel hanteert. In werkelijkheid is dat niet zo. Want dat is geen doop. Het woord betekent dat niet en hoe dan ook. En het gebeurt op een verkeerde manier, een verkeerde leeftijd en wat er maar was. Een verkeerde omstandigheden met een verkeerde motivering en wat dan ook maar. Of ik het erg vind? Nee, dat niet. Maar wat ik erg vind is dat men dat de doop noemt. En waarom ik het zeg, is dat juist deze twee symbolen die wij meegekregen hebben vanuit de Bijbel, zijn de uitbeelding van wedergeboorte. Van het oude is weg. Er is wat nieuws voor in de plaats gekomen. Bij de doop verdwijnt men onder water. Dat is de uitbeelding van de dood en begrafenis. En daarna staat men daaruit op. Dat kan men niet natuurlijk, daarom laat men zich dopen. Dus iemand die je eruit tilt, was de bedoeling. Christus. Toch? En dat is wat de Heer doet, dat is wat Johannes de Doper tegen de Heer Jezus zei. Het is mij nodig van u gedoopt te worden. Enzovoorts. En daarom heet het, bekeert u en laat u dopen, enzovoorts. En wat het avondmaal betreft, ja, wij noemen het het avondmaal, ik kom daar ook niet vanaf. Maar er staat in de Bijbel, na de maaltijd, toen de maaltijd gedaan was, na de maaltijd, nam de Heer een brood en nam hij de wijn en zei, dit is het bloed, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat is het bloed van het nieuwe verbond, enzovoorts. En hij deelde het uit, hij brak het en deelde het uit, of hij schonk het uit, dus hij drinkt allen daaruit, enzovoorts. Maar hij ging er niet mee de straten langs, hoor. Het was alleen voor degenen die daar binnen aanwezig waren. Omdat het de uitbeelding is van het leven dat er is voor ieder die in hem gelooft. Maar het is niet in de wereld, dat is uit de wereld. Los daarvan, de Heer zegt het ook in letterlijke taal. Hij zegt, de wereld zal u haten. Hij zegt, dat is nog logisch ook. Want jullie zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En omdat je niet van de wereld bent, zal de wereld je haten. En je vervolgen, zal je overleveren en in gevangenissen werpen en wat het maar was allemaal. Waarom? Omdat wij als gelovigen zijn niet van de wereld. Wij laten ons niks wijsmaken. De wereld denkt dat wij ons wat laten wijsmaken. Wij weten dat de wereld zich wat wijsmaakt, omdat men de waarheid niet wil. En dus we laten ons niet meeslepen. We hebben dat woord van God onder alle omstandigheden. Het is in al die eeuwen niet veranderd. Het houdt stand tot in eeuwigheid. Dat is langer dan 500 jaar, ja. Goed. Nou ja, en daar leven wij uit, naast de wereld. Van de Heer staat dat hij zich heeft overgegeven. Dat is Galaten 1 vers 4. Dat hij zich heeft overgegeven om ons te trekken. Nou ja, opdat hij ons trekken zou. Uit de tegenwoordige boze eeuw. Heb je dat? Ja, wereld zal er wel staan in de Statenvertaling. Denk ik. Maar er staat heus het woord aion. Dus niet de kosmos, de stoffelijke wereld, maar het is de situatie van de wereld. Wat de wereld tot de wereld maakt. Die zichzelf, Galaten 1 vers 4, gegeven heeft voor onze zonden, voor onze missers. Namelijk opdat hij ons trekken zou, dat is wat hij doet dus, uit deze tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van God onze Vader. Dat is in de aanhef van de brief. De brief begint feitelijk pas in de praktijk bij vers 6 dus. Lijkt me duidelijk. Het begin is aanhef, inleiding, of hoe het heet mag. En dit is het onderwerp van de brief, dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Maar waar gaat de brief vervolgens over? Over al die gelovigen die menen dat ze nu ze tot geloof gekomen zijn onder de wet moeten leven. En dat is de wereld. Wet. Toch? En vandaar dat men christelijke partijen opricht, politieke partijen die dan weer wetten moeten maken. Liefst christelijke wetten en al dat soort dingen meer. Maar dat is de wereld. En daar gaat de hele brief over. Ik zeg het nog heel bescheiden nu, want de brief zelf is grof, hoor. Die verklaart die lui voor gek, hè, en betoverd zo. Gij uitzinnige, dat is waanzinnig, hoor. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid ongehoorzaam zult zijn? Als je nou uit genade bent zalig geworden, hoezo stel je nou weer onder de wet? Dan is Christus je niet nut, dan ben je van de genade vervallen. En de strekking van de brief is, de hele wereld leeft uit wet. Dat is omdat men God niet wil horen. Men stelt er wet voor in de plaats en stelt zich daaronder. Maar wij staan niet onder de wet, helpt ons ook niks. Wij kunnen ons als sowieso niet aan wet houden, mens kan daar niks mee. Omdat het vlees zwak is. Ja, de mens kan dat niet dragen. De mens zou tot geloof komen en leren te leven uit genade. Dat is de Bijbelse boodschap. Dat is het evangelie. Zie? Maar iets dergelijks staat ook in bijvoorbeeld Efeze 5, ik roep maar wat, hè, waar staat dat Christus zich heeft overgegeven voor ons, voor de gemeente, opdat hij die gemeente, wij dus gelovigen, opdat hij die gemeente zou reinigen, zou heiligen. Dat is Efeze 5, vers 2. Christus die zichzelf over ons heeft overgegeven, en we lazen net, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En nu staat er, hij heeft zich overgegeven tot een offer, een slachtoffer, goden tot welriekende reuk. Met het vervolg in vers 25, hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende met het bad des waters, namelijk door het woord, opdat hij die gemeente zichzelf heerlijk zou voorstellen, enzovoorts. Zie, dat is wat de Heer vandaag doet. Een gemeente bouwen voor zichzelf, bestaande uit gelovigen die voor dat doel getrokken worden uit de wereld. En hetzelfde dan lees je ook net zo expliciet in Titus hoofdstuk 2. Daar staat het iets uitgebreider, dat lees ik toch maar. Daar staat dat vers 11 van Titus 2... Daar staat dat de zaligmakende wet Gods is, maar dat geloof je zelf niet natuurlijk. Want die bestaat niet. Hè? Nee, daar staat dat de zaligmakende genade Gods, heilbrengend, hebben nieuwere vertalingen. Ik hou het toch maar op zaligmakend. Dat is een activiteit. Want de zaligmakende genade, dat is bovendien een mooi term met al die a's, hè? Dat kun je onthouden ook. Hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen, weliswaar, aan alle mensen. Want God verkondigt aan alle mensen al omdat ze zich bekeren, Handelingen 17. Staat dat, hè? Aan alle mensen. Vers 12, en onderwijst ons. En dat zijn niet alle mensen, dat zijn wij namelijk. En onderwijst ons. Dat is hetzelfde als Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat en ieder die in hem gelooft, dat is niet heel de wereld, opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En wie niet gelooft, is onder het oordeel. Volgende versen zijn dat daar. Hè? En blijft onder het oordeel. Ja. En hier, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Daarom wordt het evangelie ook bij voorkeur alom en alle mensen gepredikt. Zoals ze zegt, dat is wat Paulus zei in Handelingen 17 in Athene. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En hier de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar die genade onderwijst ons. Niet al die andere mensen, alleen de gelovigen, onderwijst ons. Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, ook een mooi woord, verzakende, nalatende, negerende, enzovoort. Dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, dat wij matig, dat wil zeggen beperkt, met mate, matig en rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige aion nog steeds. Diezelfde als uit Galaten 1 vers 4, waaruit hij ons trekken zou Maar ja, met het lichaam, om zo te zeggen, leven wij toch in de tegenwoordige boze eeuw. Maar wij worden onderwezen dat we daar maar matig, beperkt dus, tot een zekere maat, met een grens, maar matig in zouden leven. En onder die omstandigheden zouden wij verwachtende, bezig zijn te verwachten. Verwachtende naar de toekomst, uiteraard. Hè. Verwachtende de vervulling van al wat God beloofd heeft. Verwachtende namelijk de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker, Christus Jezus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Nou lees ik het dan voor de vierde keer, hè. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat is de hele boodschap. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat u niemand verachtte. Dit is de hele boodschap, samengevat voor ons, voor u en mij, voor uw persoonlijk leven, wat uw positie is, wat wij als kinderen gods, wat er van ons verwacht mag worden, is dit. Wij leven wel in de wereld, maar wij, als het goed is, leven wij uit de genade van God. En daardoor wordt ons geleerd dat wij matig, beperkt zouden leven in deze wereld en onze hoop zouden stellen op de toekomst. En intussen doet God een werk aan ons waarvan wij geleerd hebben uit Filippenzen in het vorige seizoen. Dat hij een goed werk aan ons begonnen is en dat hij dat zou voleindigen tot op de dag van Christus. Dus dit werk. Zie? En werk niet waarbij wij een werk zouden doen aan of voor de wereld, maar een werk dat hij doet aan en voor ons. Voor onszelf. Niet de wereld is het object van Gods werk. Wij zijn het object daarvan. Of het voorwerp in Oud-Nederlands heet het zo. Hè? Hij doet niet een werk aan de wereld, hij doet een werk aan u en mij. En niet om ons een kunstje te leren, om ons fatsoenlijk gedrag bij te brengen, enzovoort. Maar om ons te veranderen. In ons denken, in ons gemoed heet dat. In Romeinen 12. Waar staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Want wereldgelijkvormigheid zit hem in het denken van de mens, niet in zijn doen. En de inwendige mens zou vernieuwd worden van dag tot dag. Daarom, het heet niet voor niks wedergeboorte, men krijgt er een andere identiteit door. Men leert hoe betrekkelijk dit aardse leven is. En men leert wat de profetieën erover gezegd hebben. En dat van de wereld niks goeds te verwachten is. En dat ook met onze beste inzetting als christenen wordt het met de wereld niet beter. Integendeel. Maar de tijd waarop het wel beter wordt, dat komt nog. Dat wil zeggen, dat gaat gepaard met dat grote oordeel van God dat wij kennen onder de term grote verdrukking enzovoorts. De apocalyptische oordelen heet het ook wel. Enzovoort. Dat komt in de toekomst pas. En vandaag bouwt hij zijn gemeente. Hij bouwt zijn gemeente. Dat is wat hij ook aankondigde trouwens. Toen Petrus zei, gij zij de Christus, zei de Heer, op deze Petra, wat het ook wezen mogen, want dat is nou mijn punt niet, maar hij zei op deze Petra zal, moest nog gebeuren, ik en niemand anders, mijn en niet onze gemeente, kerk, gemeente, ecclesia, bouwen. Dat is het dilemma van de reformatoren geweest. Kerkenvorming. Nee, ik moet het er binnenkort over hebben. Op onze contactdag in Amersfoort, in Apeldoorn. Volgende maand. Op Sint Maarten, het leek me toepasselijk. Maar 11 november. En daarom ligt dat een beetje bovenop. Maar ik heb met die mensen te doen, omdat ja, zij moesten opnieuw, kerkhervorming, ze werden eruit gegooid, hoezo kerkhervorming. Ze kwamen ernaast te staan, althans binnen de kader en omstandigheden van die tijd. Ze kwamen ernaast te staan en waren ze, en hoe nou verder? En dat heeft niemand voor elkaar kunnen krijgen. En dat komt door het misverstand van dat ze dachten dat de kerk in de wereld een plaats moet innemen. Nee, ik neem het ze niet kwalijk. Maar ik stel het alleen maar vast. Er is ook niks van terechtgekomen. Maar dat kan ook niet. Het is een volstrekt verkeerde opvatting. Bovendien, nog meer inleiding. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Maar het woord gemeente, het woord dat Luther vertaalde met gemeinde, omdat hij het woord kerk uiteraard niet wilde gebruiken, omdat ze in zijn dagen maar één kerk hadden, dat was de Roomse. En dat is niet de katholieke, dat is de Roomse. Katholieken zijn wij. De algemene christelijke kerk, algemeen betekent dat, dat zijn wij. En we zijn niet Rooms, ik niet tenminste. Nee, ja, dat u dat begrijpt, maar... maar het woord gemeente, dus in de grondtekst, waar men dus problemen... Want het woord kerk staat in onze hele Bijbel niet meer, hè. Heeft men moeten vermijden. Maar goed, dus toen heeft Luther het woord gemeinde ingevoerd... en de statenvertalers hebben dat overgenomen. Gemeente dus maar, hè. Maar het woord gemeente... In de Bijbel, in het Grieks van de Bijbel, over het Hebreeuws heb ik het nu niet, want dat voert me te ver. Maar in het Grieks van het Nieuwe Testament, dat is ecclesia. En ek betekent uit. En ecclesia, ecclesis, komt van kaleo, het werkwoord. En dat betekent roepen. Eigenlijk betekent het al uitroepen. Maar het staat er nog extra voor. Ek kaleo. En nou ben ik helemaal terug in Judas. Al heb ik dan een paar woorden overgeslagen. Maar het staat in de adressering. Judas 1. Ik bedoel dus vers 1. Hè? Aan de geroepenen. En daar staat echt dat woord... kwesis of zoiets. De precieze variant in het Grieks weet ik ook niet. Maar dat is dat woord verwant aan kaleo en dus aan het woord gemeente. De gemeente bestaat per definitie uit geroepenen. Vandaar dat we de term geroepenen nogal eens tegenkomen in het Nieuwe Testament, vooral in de brieven. Maar het is de aanduiding van wie wij zijn. We hebben namelijk deel aan die hele gemeente, aan die groep van geroepenen, uitgeroepenen eigenlijk. En voor zover er toch Hebreeuws bij moet, kaleo in het Grieks, roepen. Een ek kaleo, vooruit. Iets sterker, maar het blijft steeds nog uitroepen of roepen uit. Komt van het Hebreeuwse kahal, want Hebreeuws is ouder dan Grieks. Kahal, wij kennen het in het Engels nog steeds. Call, call, met inclusief de H erin, zachtjes, hè? Call, ja. Maar dat Hebreeuwse kahal, dat als je het goed vertaalt, staat gewoon in de woordenboeken enzovoort. Betekent niet maar roepen, maar betekent wel degelijk roepen uit. Dat wil zeggen, iets of iemand ergens uitroepen. Zoals Mozes dat deed, dit is symboliek, maar hij deed het letterlijk. Toen na de toestand rondom het gouden kalf, de tabernakel dan wel de tent der samenkomst, want dat zo heette het toen nog, de tent der samenkomst, was opgericht voor de gelegenheid niet in het hart, in het centrum van de legerplaats van Israël in de woestijn, maar daarbuiten. Maar uitdrukkelijk wel op zicht afstand, staat erbij. En dan moest Mozes in de opening, de deuropening van de tent de samenkomst gaan staan. En het volk vanuit de legerplaats kon hem daar vandaan zien. Staat er allemaal. En van daaruit riep Mozes: alle die de Heer willen dienen, inverzamelen. En wat deed hij dus? Uitroepen. Nou, dat doet de Heer vandaag. Van buiten de legerplaats. Ons roepen en zegt: kom er maar uit. Zoals, ja, dank u broeder, zoals Abraham. De geschiedenis van Abraham begint met: de Heer had tot Abraham gezegd. Ja. Ga uit je land en uit je maatschap en uit je vaders huis. En het begin van volk Israël was: ga er maar uit. En het heet Exodus. De uittocht. Want zo werkt het. Kom er maar uit. En dat is de essentie van de prediker. Ook een boek prediker in het Oude Testament. Kahal. Hij roept de mens eruit. Hij zegt: die wereld is ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal leegheid. Dient tot niks. Dat lazen we net in Psalm 2 trouwens ook al. Maar de hele prediker gaat daarover. Zegt: die hele wereld is niks. Dient tot niks. Vandaar dat nogal wat christenen dat boek uit de Bijbel hebben willen halen. Of ze zeggen: ja, de man was een beetje depri toen hij dat boek schreef. Dat was depri. Kun je zien hoe het met je vergaat als je niet trouw naar de kerk gaat elke zondag twee keer. Dan raak je depri en dan raak je de weg kwijt zoals de prediker. Nee, helemaal fout. De prediker had de weg gevonden en zei: het dient allemaal tot niks, laat me zitten. Het is leuk om ermee bezig te zijn. Prima, doe dat ook maar, zei hij. Ga je gang, geniet ervan. Maak er wat van, want het wordt gauw weer slecht weer. Hij zei het anders, geloof ik, maar hij zei iets als: na zonneschijn komt regen of zoiets. Maar iets dergelijks. Hij zei: zolang het goed gaat, mooi meegenomen, maar het gaat weer fout straks, want de dagen komen dat enzovoort. Maar zolang het kan, maak er wat van, heb er plezier in, maar vergis je niet, het dient tot niks. En wat je ook doet, je komt ervoor in het gericht, want je zult ooit voor God staan en verantwoording moeten afleggen. En dat dient wat. En dus is het: gedenk uw schepper, dat is de climax en slot van het boek. Gedenk uw schepper in je jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen. Dus dat moet je doen voor je 70ste dan. Hè? 72. Oh. Nou ja, zoiets. In de, ja. En nou ja, mijn ouders hebben mij daar gelukkig mee geholpen. Maar toch maar weer. Maar dat is dus wat er staat. Ja, gedenk uw schepper enzovoort. In de jongensjaren eerder, jongelingsjaren eerder, dat die kwade dagen komen. En dan, want dan, ja, dan hoeft het allemaal niet meer. Dan raak je het kwijt en, enzovoorts.
He? Als je jong bent, ben je nog buis gaan. Als je oud bent, neem je niks meer.
Ja, als je jong bent, neem je nog wat op. Bouw je wat op. En op een gegeven moment raakt dat toch een beetje vast en vol. En dan is er niks meer mee te beginnen. Dat is het probleem. En dan wordt men vanzelf depressief. Wat zou je gedacht zijn? Hoezeer al die mensen over het algemeen chagrijnig in het leven staan. Waarom? Omdat ze geen toekomstverwachting meer hebben. In het leven zelf zijn ze diep in teleurgesteld. Het is anders gegaan dan ze dachten, dan ze hoopten. Het is niet geworden waaraan ze gewerkt hebben. En al dat soort dingen meer. Het is niks geworden. En ik ken ook zulke evangelisten trouwens. Ik ben oud genoeg, ik zal geen namen noemen. Want ik heb een paar namen in gedachten, die kent iedereen. Maar die hebben mezelf gezegd: ja, het is... Wij waren voortvarend, wij dachten dat we het allemaal moesten doen en dat de Heer ons daartoe riep. De beluidkeels geroepen, in de volle overtuiging enzovoort. En er is niks van terechtgekomen.
Dat laatste weet je niet.
Nee, ja, een enkeling, maar niet van dat idee van wereldevangelisatie enzovoort. Hè? Echt niet. En, nou ja, goed, er zijn voorbeelden genoeg van. Zo gaan die dingen namelijk niet. En wij horen ook niet bij de wereld. We hebben een boodschap voor iedereen die de waarheid zoekt. En we zijn altijd bereid om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En we trekken er ook op uit, sommigen onder ons specifiek, om te evangeliseren. Want God geeft aan de gemeente sommigen tot evangelisten. Heel goed. Aan de gemeente, niet aan de wereld, maar aan de gemeente geeft hij sommigen tot evangelisten. Want dat werk is, werkt niet tot redding van de wereld, maar tot opbouw van de gemeente. Blijft zo. Ja. Dat is wat hij doet. Maar bij die, in die wereld horen wij niet thuis. Want wij zijn van een andere, nee, niet van een andere planeet, maar wel van een andere wereld. Wij zijn namelijk niet van de tegenwoordige wereld, maar van de toekomende, heet dat. Van de toekomende eeuw. En ons burgerschap is in de hemel, namelijk in Jeruzalem dat boven is. Dat is wat de Bijbel erover leert. En intussen schrijft de Heer ons dus brieven. Nou ja, hij heeft ons brieven nagelaten die niet voor de wereld bestemd zijn, maar wel voor ons, omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn en hoe het zit met het plan Gods. En zo komt het Nieuwe Testament in hoge mate tot ons in de vorm van brieven. Het zogenaamde historische deel niet. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Handelingen zijn primair historische boeken, niet uitsluitend natuurlijk. En daarna krijgen we brieven tot op Openbaring, dat wil zeggen tot op het laatste Bijbelboek, waar overigens onze gemeentelijke bedeling beschreven wordt in de vorm van brieven. Dat is in Openbaring 2 en 3. Maar dan toch weer als onderdeel van gewoon een Bijbelboek. Een boek met een verzameling visioenen, profetie of hoe het heet. Maar zoals we dat ook uit het Oude Testament kennen. En zeker zoals we dat kennen uit Daniël. Om maar eens wat te noemen. Maar voor de rest, het zijn inderdaad brieven. Een uitzondering zou wellicht nog kunnen zijn de zogeheten brief aan de Hebreeën. Daar ontbreekt een dergelijk opschrift. Daar ontbreekt een afzender. Daar ontbreekt een geadresseerde. Men heeft het dus erbij bedacht. Titel aan de Hebreeën, dat is hoogst ongelukkig, als u mij vraagt. Maar toen maar, het boek moet een naam hebben ter onderscheiding van de anderen, dus we moeten het ermee doen. Maar het heeft niet de kenmerken van een brief. Het is een uiteenzetting over een specifiek onderwerp. Totdat men komt aan het laatste hoofdstuk. Maar ja, dat is dan ook hoofdstuk 13. Bij 13 wordt alles altijd anders, hè? Maar hoofdstuk 13, die is anders inderdaad, want dan ineens dan komen de persoonlijke mededelingen enzovoort. En dan wordt het toch nog een brief. Al beperkt de brief zich dan waarschijnlijk dan toch tot hoofdstuk 13, maar het maakt wel onderdeel uit van het geheel. Dus alsnog een brief. En vandaar dat die heet de brief aan enzovoort. Dan hebben we een reeks brieven van de apostel Paulus. Daar begint het mee, die geschreven zijn in het algemeen eerst aan verschillende gemeenten. Dat wil zeggen aan gelovigen op een bepaalde plek. Dat heette de zogenaamde gemeentelijke brieven. Dan hebben we enige brieven nog steeds van de apostel Paulus aan personen. Dat noemt men gewoonlijk de pastorale brieven. Dat wil zeggen, er zijn brieven geschreven aan Timotheus, Titus en Filemon. Want ja, ze zijn geadresseerd niet aan een groep, maar aan één persoon. Daarna volgt de Hebreeënbrief, waarvan we denken dat die door Paulus geschreven is. Maar die zit dus helemaal achteraan in de reeks, omdat onduidelijk is wie de schrijver is, maar ook voor wie die eigenlijk bestemd is, historisch gezien. En daarna volgen nog enige brieven van andere apostelen. Dat noemt men dus de apostolische brieven, logischerwijze. Dat zijn dus Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Waarbij we hebben één brief van Jacobus, twee van Petrus, drie van Johannes. En eentje van Judas. En het merkwaardige verschijnsel doet zich dan ook nog voor dat wij Petrus en Johannes kennen. Want die figureren nog in de eerste hoofdstukken van Handelingen. Nog net, Petrus en Johannes. Waar Johannes blijft weet je niet, die is ineens weg. Hoor je niks meer van. Dan heb je alleen nog Petrus. Waarna Paulus geïntroduceerd wordt, maar die was al niet meer een van de twaalfen. En terwijl Paulus opkomt, verdwijnt Petrus langzamerhand van het toneel. De titel Handelingen der Apostelen is dus nogal, is bepaald een hyperbool. Handelingen van hoeveel apostelen eigenlijk? Iemand heeft het voorgesteld om het te noemen Handelingen van de Heilige Geest. Dat was Kebelijn. Maar goed, het moet een naam hebben, dus vooruit maar weer. Dus we horen van die twaalf niet zoveel meer. En dan hebben we bij deze brieven hier, die apostolische brieven, hebben we Petrus en Johannes, maar ook Jacobus en Judas. En hoewel de namen Jacobus en Judas genoemd worden onder de twaalven, maken Jacobus en Judas, deze Jacobus en deze Judas, geen deel uit van de twaalven. Het zijn weer andere figuren die Jacobus heten en Judas. Waarna de vraag is, hoeveel Jacobussen hebben we eigenlijk? En in het Nieuwe Testament. En hoeveel Judassen? Stuk of drie, denk ik, maar zo uit het hoofd. Ik weet niet precies. Doet er ook niet toe. Maar deze Judas stelt zich voor, Judas vers 1, Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus. En wij kennen wel Jacobussen onder de twaalfen, maar die hebben geen broer Judas. Maar we kennen wel een Jacobus, die kennelijk de broer is van Judas en die ook inderdaad als zodanig genoemd wordt. Maar dat is in de categorie de broeders des Heren. Dat wil zeggen de broers van de Heer Jezus zelf. En dat is uiteraard een omstreden onderwerp, omdat u weet natuurlijk dat de Romeinse kerk hebben van Maria achteraf alsnog een maagd gemaakt, in de zin van dat ze maar één zoon gekregen heeft, dat is Jezus, en daarnaast geen kinderen meer. Hoewel zij toch volgens de Bijbel haar man Jozef bekend heeft. Staat er echt, je leest er wel overheen, maar het staat er echt. Dus ja, want het is inderdaad juist om te zeggen dat de term broeders niet noodzakelijk betekent van dezelfde ouders. Broeders wordt ook in een bredere betekenis gebruikt, dat woord. Dat is zo. Paulus heeft het over zijn broeders naar het vlees in Romeinen 10, denk ik. Eerste versen. Of anders is het Romeinen 11 in elk geval. Zijn broeders naar het vlees, of wie enige uit hen behouden mocht. En daarmee duidt hij, dat weet iedereen, de Joden aan. Broeders naar het vlees. Maar dan toch in een hele ruime betekenis. Zo doen de Rooms-Katholieken dat ook met de broeders van Jezus. In een ruimere betekenis, ze maken ervan op zijn minst halfbroeders en liefst nog neven. En hoe ze dat doen, ja, dat ga ik niet uitleggen, ik geloof daar ook niet in. Dus ik heb er verder geen problemen mee. Ik denk dat dat klopt en dat het letterlijk zijn broers zijn. Want u weet hoe dat was toch bij gelegenheid. De Heer deed wat vreemde uitspraken en toen zeiden zijn tijdgenoten uit hetzelfde dorp, dan wel uit dezelfde buurt. Per slot, Galileo is zo groot nu ook weer niet. Die zeiden, maar wij kennen die man toch? Maar waar heeft hij die wijsheid vandaan? Maar wij kennen hem toch? En het is toch van uit Nazareth. We kennen zijn ouders en we kennen zijn broers en zusters. En bij gelegenheid worden dan ook namen genoemd. Onder die broers. Zodat de meest voor de hand liggende betekenis is dat Jozef en Maria na de geboorte van Jezus inderdaad nog kinderen gekregen hebben. Zou hij die de baarmoeder opent niet voortbrengen daarna? Oké, tekst uit zijn verband gerukt, maar niettemin gaat wel degelijk over dit soort zaken. Broeders naar het vlees dus. Die worden ook bij gelegenheid genoemd. Ze broeders naar het vlees. Van hen wordt ook gezegd, maar ze geloofden niet. Ze zeiden, hey, moet je niet, met excuses voor je, maar oké. Ze zeiden tegen hem, moet u niet naar Jeruzalem, naar het feest? En toen ging hij niet. Maar bij nader inzien ging hij toen toch. Maar er staat uitdrukkelijk bij, want zijn broeders geloofden niet. Heb je dat nog? Ja. Zij zijn tot geloof gekomen. Hoe het met hen gegaan is, weet ik niet. Ik weet alleen, omdat de Bijbel het nog net meldt in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus ook specifiek verschenen is aan Jacobus. Zeg ik 1 Korinthe 15? Ja, klopt, ja. Waar Paulus zegt, hij is opgestaan uit de dood. Dat weten wij zeker, bovendien was in overeenstemming met de schriften gestorven, begraven en opgewekt ten derde dagen na de schriften, 1 Korinthe 15 vers 4 en dan vers 5. En dat hij is van Kefas gezin, de man heette Petrus, en Kefas is Aramees voor Petrus, voor de rots. He? Zoals Louis hetzelfde is als Lodewijk, zal ik maar zeggen. Iets dergelijks. Nou, en Gunther hetzelfde is als Wout. Goed, hij is van Kefas gezien, dat is dus gewoon Petrus voor alle duidelijkheid. Hè? Daarna van of door de twaalven. Of het alle twaalf was, dat is niet het punt. Het gaat erom dat het de categorie is van die twaalf discipelen. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders. Die zullen echt niet van één pa en moe zijn. Dus die zie je broeders inderdaad in een bredere betekenis. 500 broeders op eenmaal. Dat heeft van doen met dat de Heer zij verzamelen in Galilea. Hij bestelde ze in Galilea en is daar aan hen verschenen. Gepaardgaande nog met één wonderbare visvangst enzovoorts. In Galilea. Nog meer. En Paulus zegt van welke het merendeel nog over is. Hoewel sommigen zijn ontslapen. Die zijn allemaal getuigen. Die kunnen met twee vingers in de hoogte. Kunnen ze voor de rechtbank getuigen dat het echt waar is. Ze hebben het zelf gezien. Dus is Jezus opgestaan. Mijn vader zei dan voortvarend. Hij zei, er is geen historische gebeurtenis die zo goed bewezen is als de opstanding van Christus. Want we hebben meer dan 500 getuigen gehad die het getuigd hebben. Dan is het dus voor de rechtbank bewezen. Klaar, uit. Ja. Dan hoef je niet bezig te houden met de vraag of het wel kan. Toch? Dat is een moderne vinding. De vraag of het wel kan. Of wij het wel kunnen begrijpen. Waarbij men de menselijke ratio tot norm stelt. Maar dit is een beetje dwaasheid natuurlijk. Dus zelfs grote dwaasheid. Als het gezien wordt, als het gebeurt, dan is het zo. En dat is het dan. Daarna mag je uitzoeken hoe het kan. Als het je interesseert tenminste. Maar meestal heb je er niks aan. Maar het is gebeurd. En daarna staat er, is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Jacobus wordt apart vermeld. Waarom wordt Jacobus apart vermeld? Je zou denken, hij zal Thomas wel apart vermelden. Per slot, die was apart, weet u wel. Die kwam pas een week later opdagen. Enzovoorts. Maar nee, Jacobus wordt apart vermeld. Maar dat is omdat het niet de Jacobus is uit de twaalven. Hoewel er waren wel twee Jacobussen onder de twaalven, maar toen maar weer. Maar het is nog een andere Jacobus. Het is de broeder des Heren. En dat is de man die wij ook tegenkomen in Handelingen. Met name in Handelingen 15, maar feitelijk al eerder. En daarna nog in Galaten enzovoorts. Want daar blijkt deze Jacobus, de voorstander, de voorganger, hoe zeggen ze iets? De leidinggevende persoon te zijn onder de gelovigen in Jeruzalem. Ik zeg het met enige aarzeling. Rooms-katholieken zouden dat makkelijker kunnen zeggen, alleen die geloven het niet. Dan zeg je gewoon, hij was de bisschop van Jeruzalem. Maar ik bedoel te zeggen, hij is in Jeruzalem de natuurlijke leider. Hetgeen wat vreemd is als hij pas tot geloof gekomen is na de opstanding van Christus. Dat is één. Maar als hij de broer is, de oudste broer is van de Heer Jezus. Ja, beste mensen, dan moet je even goed erover nadenken. Wie was Jezus? Het antwoord is het hoofd van de koninklijke familie van Israël, dan wel van de Joden. Want dat is het enige wat nu telt. Hij was het hoofd van de koninklijke familie van de Joden. Bij ons heet dat dan het hoofd van het huis van Oranje-Nassau. Bij ons is die man koning. Maar ja, er is ook in Europa, loopt er nog iemand rond. Ik weet zijn voornaam niet eens. Die is hoofd van het huis van Habsburg. Want Otto is overleden, maar zo van de laatste keizer. Maar en dan lopen er nog van Hohenzollern lopen er nog rond. En nog zo wat van die families. Die namen willen me ineens niet meer te binnen schieten. Maar die houden daar precies bij. En ook wie de hoofd van de familie is enzovoorts. Dan kan je Monaco nog na. Nou, laat maar zitten. Zo, niet bezighouden met de roddels, maar zo gaat dat. En die hebben zo hun eigen regels ook in de familie enzovoorts. En wat er in de familie gebeurt, wordt uiteindelijk beslist door het hoofd van de familie. En bij ons, ik ben in Nederland met de familie van Oranje-Nassau, is dat ook zo. Net zo goed. En degene die dan koning is, die is dan ook hoofd van de familie. Maar ook al zou het koningschap in Nederland afgeschaft worden, hou je nog steeds die familie, hoor. En er wordt goed op toegezien, enzovoorts. Ik bedoel, dat kan, weet je, die man wel afschaffen, Thorbecke. De adel en alles afschaffen, maar de adel haalt zichzelf al in stand, hoor. Ja. Echt wel. Maar goed, maakt u zich daar dus maar geen zorgen over. Maar wat ik bedoel te vertellen, is dat als de Heer Jezus ontbreekt, omdat hij ten hemel is gevaren met de mededeling dat hij voorlopig niet terugkomt, dan is de vraag, ik zeg het maar gewoon, het is niks moeilijks. Dan is de vraag, maar wie dan komt in zijn plaats te staan? Wie is de erfgenaam? Nou, bij gebrek aan kinderen wordt het zijn broer. En daar had hij een paar van. Waaronder ene Jacobus. Dat was de oudste. En waaronder een Judas. Ik zal eens even kijken of ik dat hier ergens bij elkaar heb. Ja, want wij lezen in Matteüs 13. Lezen wij vers 54. Gekomen zijnde in zijn vaderland. Dat wil zeggen rondom Nazareth. En in het algemeen in Galilea. Gekomen zijnde in zijn vaderland leerde hij hun in de synagoge. Synagoge is niet de Mozaïsche instelling. Synagoge is een uitvinding van de Joden. Ze hebben het uitgevonden in Babel. Maar goed. Hij leerde hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden: Van waar heeft deze die wijsheid en die krachten? Viel buiten hun theologisch systeem en buiten hun Joodse cultuur of traditie. Is deze niet zo van, dat is hij toch? Dat is een retorische vraag, hè? Is deze niet de zoon van de timmerman? Een beetje, het woord timmerman geeft een beetje vervelende indruk tegenwoordig, maar toch maar. Maar het is de bouwondernemer, timmeren. Timmeren is tegenwoordig alleen houtbewerking. Maar vroeger niet hoor. Timmeren, dat is wat er maar gemaakt wordt. Alles wat technisch is, is timmeren. Echt waar. Zoek het maar op. Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus? En Jozes? Ik denk dat er vertalingen zijn waar staat Jozef.
Ja, klopt.
Zie, dank je. Jozef, dat staat er inderdaad wel, maar het is de vergriekste vorm van de naam Jozef. Waar nog bij komt dat je in Oud-Nederlands niet eens, nou ja, je kan het zien, maar het is heel moeilijk te zien het verschil tussen een F en een S. Heb je dat? Want dat biertje, dat weet u, dat heet Leffe.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar het is lessen. Want het water wat voor het bier gebruikt is, komt uit de lessen. Ja. Dat is echt waar. De oude letters, er staat eigenlijk lessen. Alleen ze laten het zo. We zeggen ze allemaal leffen, maar dat is grappig. Maar het is lessen. Want de F en de S zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden in dat oude Oud-Hollandse taal. Maar goed. Zijn broeders Jacobus, Jozef en Simon en Judas, dat worden de vier genoemd. En bij gelegenheid, oh hier ook, vers 56, en zijn zusters. Wij komen er een tegen onder de naam Salome, naar het schijnt. Maar hier staat zusters, dus dat zijn er ook meerdere. En dat kan heel goed. En er is geen enkele reden om hier aan te nemen dat het niet rechtstreeks directe familie was. Dat betekent in ieder geval dat ze deel uitmaakten van dit gezin. Toen hebben ze ervan gemaakt dat Jozef al eerder getrouwd geweest was, en dat het een oude weduwnaar was. En ja, en dat hij al kinderen had uit een eerder huwelijk en zoiets. Zo los je dat dan op.
Past wel in deze tijd.
Ja, in onze dagen kan je dat.
Als de Heer Jezus niet de eerste was, dan kon hij dan de eerste.
Nee, niet via Jozef dus. Nee. Nou ja, goed, laat me zitten. Maar het zijn ingewikkelde dingen, dan, maar ze hebben ze ingewikkeld gemaakt. Kortom, hij had broers, in ieder geval Jacobus, Jozef, Simeon en Judas, namen die we uit het Oude Testament allemaal kennen, redelijk voor de hand. En de naam Jacobus is helemaal mooi, want u weet natuurlijk dat dat gewoon in Hebreeuws gewoon Jacob is, hè? En dat is eigenlijk de naam van het hele volk, Israël. En binnen de koninklijke familie is dat een prima naam, uiteraard. Die andere trouwens ook, want Jozef is de naam van een van de allereerste koningen binnen het volk. Je kan het al net zo zeggen. Op het randje. Die was al koning voordat de man een volk was eigenlijk. Maar toen maar weer Jozef. Jawel. En Simeon was de eerste die aan het koninkrijk deel kreeg van alle broers in de tijd. Die is ook wat moeilijk, maar dat, weet u, die werd achtergehouden toen die broers naar Egypte gingen. En Jozef trof en, niet, en zich niet bekend maakte. Toen zei hij, ja, ga maar terug, maar je moet je jongste broer ophalen. En voor garantie nam hij een gijzelaar, dat was Simeon. Dit is een prachtig beeld van de gemeente, onder andere dan. Maar hij is een beeld van de gemeente die als eerste deel krijgt aan de zegeningen van Jozef in het buitenland. En daarom de belangrijkste apostel van de 12 heet Simeon, omdat hij uitdrukking geeft aan die waarheid van de gemeente die als eerste deel krijgt aan de zegeningen van de ware Jozef, maar dan in het buitenland, buiten de legerplaats. Begrijpt u wat ik nu zeg? Moet aansluiten bij wat ik daar straks gezegd heb. Dat is symboliek. Maar je vindt het de hele Bijbel door. En gedetailleerder dan ik het nu vertel, hoor. Echt. Maar het gaat erom, die bestaan, die zijn er dus. En voor zover wij weten, de Jacobus van de brief is deze Jacobus, de oudste broer van de Heer. En daarom zijn opvolger in de familie en dus de man met eventuele troonsrechten bij ontstentenis, afwezigheid van de Heer Jezus. Daarmee is een heleboel verklaard ook, want in Handelingen 15... In Handelingen 15 zijn we op het zogenaamde apostelconvent. Want ja, concilie, daar ben je weer in Rome. En met synode ben je in Dordrecht, dus ja, het is allemaal wat moeilijk. Dus toen heeft men ervan gemaakt het apostelconvent. Er is maar één zo'n ding ooit geweest. Officieel. Een bijeenkomst van de leidinggevende broeders, dan wel apostelen, in om de gang van zaken in de gemeente te bespreken. Daar was een goede reden voor, want zojuist, dat wil zeggen in de voorgaande paar hoofdstukken, is eerst via Petrus, maar daarna nog uitgebreider door Paulus, het evangelie gepredikt geworden aan heidenen. En dat is op zich niet zo'n punt. Het probleem ontstond toen die lui tot geloof kwamen. Heidenen. In redelijke aantallen zelfs. Op de zogeheten eerste zendingsreis van de apostel Paulus. En het probleem dat daaruit ontstaat is heel eenvoudig. De eerste gelovigen waren Joden, logischerwijs, dat begon bij de Heer Jezus, de apostelen, de discipelen, Jeruzalem. Daar werd ook het eerst gepredikt, dus Joden. En de Joden leven kosher. Dat wil zeggen, Joden leven volgens hun eigen wetten en regels. Ik bedoel, onder de Joden is bepaald niet alleen hoe dat zit met al die spijswetten, maar ook met welk been je aan welke kant van het bed je uitstapt. Nee, dat is geen grap, dat is echt waar. Zeker wel. Ja, ik moet erg zoeken als ik het terug wil vinden, maar het is zeker wel zo. Kortom, die hebben een eigen wijze van doen. Zodanig dat zij nauwelijks een heiden een hand mogen geven. Dan moeten ze de eerste handen weer wassen enzovoorts. En weet je veel wat allemaal, maar dat, die kunnen niet bij elkaar over de vloer, in huis of wat dan ook. Die kunnen, heidenen en joden kunnen niet samen aan één tafel, want dan worden de joden besmet. Ja, dat heet smetvrees, maar dat mag je niet zeggen hoor. Want dit is religie, dan mag je dat niet meer zeggen. Maar was zoiets, dit soort dingen. Dus in Israël trouwens is een levendige handel in tweedehands koelkasten en al dat soort dingen meer, wasmachines. Eenvoudig omdat als ze daar één keer het verkeerde bord ingezet hebben, omdat de afwasmachine was bestemd voor bestek van het vlees. En als er iets wat zuivel op gezeten heeft, dan is die afwasmachine niet meer kosher. En dan wordt die verkocht, staat die op marktplaats. Dus serieus, onze gids daar heeft ons dat uitgebreid verteld hoe dat ging. En dat hij zo aan zijn spullen kwam. Want hij was zelf niet religieus. En die vertelde dat allemaal, hoe dat dan gaat. Dat verdraagt elkaar tot vandaag niet. Dat is ook dat verhaal wat uitgebreid besproken wordt in de hoofdstukken hiervoor. Als Petrus naar Cornelius moest, de heiden. En toen kreeg hij dat visioen, moest hij eten en weet ik veel. Moest hij leren over die drempel van dat koosje zijn heen te stappen. Om naar de heiden gestuurd te worden. Enzovoorts. Dus dat was het probleem. Nou komen heidenen tot geloof, die zijn niet kosher. Maar hoe moet je dan samen als gelovigen samenkomen? Dat kan toch niet? En bovendien, de gelovigen tot dan toe waren uit de Joden. Dus die leefden kosher volgens de Joodse wet. Nou is de vraag, moet
en die waren besneden.
Waarom besneden ook, ja. En nu is de vraag, moeten die heidenen die tot geloof gekomen zijn, moeten die dan niet onder de Joodse wet geplaatst worden en besneden worden en al dat soort dingen meer? Want nou hebben we een probleem. Want zij kunnen niet bij ons en wij kunnen niet bij hen. Hoe moet het dan? Nou, dan krijgen ze daar oneenigheid over. Dat is altijd zo in de kerkraadsvergadering, broeder, maar mag je niet verder vertellen. Je kunt ook zeggen, als dat er niet was, hoefden ze ook niet te vergaderen.
Het kan ook goed gaan in de kerkenraadsvergadering, hoor.
Ja, ja, het kan ook wel, dat weet ik wel. Ja,
ja, dat
maar in Handelingen lezen we dan dat daar oneenigheid over kwam. In Handelingen 15 wordt dat dan het een en ander gezegd. Er ontstond grote twisting, staat er zelfs in vers 7 uiteindelijk. En dan staat Petrus eerst op en die zegt, dat is in vers 7 van Handelingen 15. Ik ga er snel doorheen, hoor. Toen zegt Petrus, die zegt, ja, maar dit probleem dat berust bij mij. Het is wel door Paulus ontstaan daar, onze zendingsreis, maar het probleem ligt bij mij, want ik ben verantwoordelijk voor het feit, simpele feit, dat het evangelie gepredikt is geworden aan de heidenen. Velen denken dat het Paulus was.
Nee, Petrus.
Maar het was Petrus. En dat zegt hij ook. Het is, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Een verslag van de gebeurtenissen bij Cornelius, de heiden, heeft hij al uitgebracht, dus het is echt zo gegaan. De Romeinse zeggen, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is er daarna doorgegaan. Kan je vrede mee hebben. Maar Paulus niet alleen natuurlijk. Allemaal, en Petrus zelf ook. Maar goed. En daarna zegt hij, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, vers 9, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, namelijk de wet, op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen, maar wij, Petrus en de zijnen, wij gelovigen uit de Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus en niet door de wet van Mozes of zo. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Waarbij Petrus dus de rollen omdraait en zegt, nee, de heidenen moeten niet worden zoals wij, wij moeten worden als de heidenen. Zij zijn de norm, zonder wet, maar met geloof worden zij zalig. En bewezen in de tijd bij Cornelius thuis, toen de Heilige Geest zich manifesteerde en ze in tongen begonnen te spreken, Die lui waren niet koosjes, waren geen Joden en waren, enzovoort. En Petrus zegt, nou, maar ze kregen precies hetzelfde als wij ook. Met andere woorden, die wet heeft er niks mee van doen. Het draait het dus om, hè. De heidenen zijn de norm, niet de Joden. Antwoord op de problematiek die vandaag nog steeds actueel is, maar vooruit. En daarna zweeg de menigte stil, want wat moet je daar ook op zeggen? En toen kregen Barnabas en Paulus het woord over hun zendingsreis, over hoe dat gegaan is. En nadat die zwegen, antwoordde Jacobus, want die had de leiding. Dat is dus de broeder des Heren in Jeruzalem. Het is een officiële bijeenkomst onder het voorzitterschap van het koninklijk huis. Jacobus. Antwoordde Jacobus, zeggen de mannenbroeders, hoort mij. Simeon, en hij bedoelt niet zijn broer, en hij bedoelt ook niet Petrus, maar Simeon uit Handelingen 2, die toen in de tempel een profetie uitsprak, aangehaald uit Jesaja, en het toepaste op de Heer Jezus, en sprak over dat hij zou zijn licht der heidenen tot aan de einden der aarde.
Lucas 2.
Wat zei ik? Oh, sorry. Nee, Lucas, sorry, Lucas 2. Simeon in de tempel, dankjewel. Simeon en Anna, ja, die Simeon, ja. Simeon had het over licht der heidenen tot aan de uiterste der aarde, ontleend aan Jesaja 42, dan wel 49. En Jacobus, je vraagt jou hoe wist Jacobus dat, maar dat is makkelijk. Het was familie. Het is in de familie opgetekend. Een familiearchief. Niet? Ik heb nog brieven en kaartjes thuis liggen die mijn ouders kregen na mijn geboorte. Felicitaties en aanbevelingen. En niet alleen naar mijn geboorte, maar ook die van sommige broers en zussen enzovoort. Ja, familiearchief. Nee, en de trouwakte van mijn bedovergrootvader. Dus, ja, zeker. Familiearchief, echt wel. Nou goed. Dus Jacobus kon dat weten. En die zei, Simeon heeft verhaald in der tijd, lang geleden, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. En dan citeert hij maar één profeet, namelijk Amos. Hoofdstuk 9, het laatste stukje van Amos. Maar hij verwijst naar de profeten. Hij zegt dat daar staat, na deze, ik geloof dat er staat, het zal zijn in de laatste dagen. Maar vooruit. Na deze, later. Na deze zal ik wederkeren. Wederkomst toch in het Oude Testament, hè? Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde wederoprichten opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, et cetera, et cetera. En wat Jacobus dus zegt is dat de Heer Jezus weliswaar in de toekomst de troon van David zou herstellen. Mind you, deze Jacobus is hier de erfgenaam van die troon. Zolang deze zich niet meldt. Simpel zat. Hier op aarde. Er komt niks van terecht. De troon is er trouwens ook niet. Maar troonsrechten kun je vererven. Er zijn nog heel wat koninklijke families in Europa, hoor, die troonsrechten vererven. Echt wel. Nou goed. En Jacobus zegt ervan, ja, maar het gaat zo. God verzamelt zich en God heeft eerst de heidenen bezocht. Let op, eerst. Daarna komt er wat anders, maar eerst. Voordat die troon van David hersteld wordt, heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de gemeente van vandaag. Dat zijn dus de uitgeroepenen, dat is de Ecclesia. Of iets korter, de geroepenen. En dat is de adressering in de brief van Judas. De geroepenen. Waaraan de brief geschreven wordt. Aan de gemeente dus gewoon. De gemeente die uit die wereld, uit de tegenwoordige eeuw geroepen zijn. En deel uitmaken van het volk dat God zich eerst verzamelt. En het dilemma, het probleem van de kerk of hoe het maar heet, is altijd geweest dat men streefde naar een plaats in de wereld. En naarmate men dat probeert, naar diezelfde mate, raakt men het wezen van de kerk, de gemeente, kwijt. Naarmate men een plaats zoekt in de wereld, naar die mate weet men niet meer wat de gemeente is. Dat is wat het is. En wat je uiteindelijk dan overhoudt is, ja, een verzameling mensen met een of andere godsdienst, zoals er zoveel godsdiensten in de wereld zijn. Een daarvan is het christendom. En wij zijn die mensen dan die volgens onze religie hierna in de goede kant terechtkomen. En we noemen het de hemel, de Elyseese velden, hoe je het maar noemt, in de eeuwige jachtvelden. Het Walhalla, ja, ik zocht nog het Nirwana. En bij ons noemen ze dat dan de hemel. En dat is het dan. En als ik een keer roep dat de hemel niet het hiernamaals is, en dat het hiernamaals niet de hemel is, dan zie je die oren en die ogen opengaan. En dan, wat nu? Wat zullen we nou krijgen? Maar ja, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is daarboven. En die was er altijd al en zal hierna ook zijn. Daarom valt het niet meteen op. Maar het is de hemel die van ouds is. De hemel der hemelen. Enzovoort. En normaal gesproken, daar gaan geen mensen naartoe. Het is namelijk een nieuwe aarde, nieuwe hemelen. Dat wil zeggen die twee zichtbare hemelen. Een nieuwe schepping. In de toekomst, dat komt hierna, dat is hiernamaals. Je hebt ook een hieronder-maals, dat is het dodenrijk. En je hebt het hierbovenmaals, dat is de hemel der hemelen. En het is het hiervoormaals en wat het maar is allemaal, dat is de hemel. Maar niemand is opgevaren ooit naar de hemel, staat in Johannes 3. Dan die ene die er eerst uit is nedergedaald. Dat is de zoon des mensen, staat erbij, Johannes 3. Kan ik niet helpen. En u en ik, we wandelen met God en God nam hem weg. Maar hij staat niet naar de hemel. Dus ja, dus dat hoef ik ook verder niet op in te gaan. Waar hij dan wel is, weet ik niet. Het zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Nou, ja. Die uitdrukking is van Godfried Bomans, geloof ik. Maar toch maar weer. Maar nee, wij die deel hebben aan Christus, nu, dat wil zeggen niet alleen aan zijn dood, maar ook aan zijn opstanding, hebben in hem deel gekregen ook aan zijn hemelvaart, aan zijn hemelse burgerschap, maar dat was de Filippense brief die we vorig seizoen besproken hebben, onder andere dan. En dat betekent dat onze positie, ons burgerschap is in de hemel, hierboven. En dat is ook inderdaad onze eindbestemming. Ja, daar is ons thuis. Zoals het lied het zegt, daar is mijn thuis. Maar dat is niet bestemd voor alle gelovigen uit alle eeuwen. Dat is een misverstand. De gemeente is een uitzondering. En de uitzondering berust op het eerstgeboorterecht van de gemeente. Want wij zijn een volk van eerstelingen die deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. Aan dat bloed van het nieuwe verbond. Die beker waar we uit gedronken hebben. Je weet wel, die beker van Jozef die zoek is. Ja, ik moet er niet verder over hebben.
De nieuwe verse levende weg.
Juist. Dat is wat de Hebreeënbrief ons uitlegt. De Heer heeft niet alleen het voorhangsel gescheurd zodanig dat het nieuwe verbond is aangebroken, maar het is tegelijkertijd ook de toegang tot de hemel. Op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft tot in het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Dus de uitzonderlijke positie van de gemeente van vandaag. En als iemand daar menselijkerwijs daar iets over te zeggen zou kunnen hebben, ik zeg het toch weer voorzichtig, is het Jacobus? Want dat weet je dan wel uit de mond van de rechthebber op de troon horen. En als je er dan nog een wil, omdat je twee getuigen wil, schijnt bijbels te zijn toch?
Ja.
Twee getuigen. Oké, krijg je zijn broer ook nog. Judas. En Judas zegt, ik ben de broeder van Jacobus, maar Jacobus is de broeder des Heren. En zo sluit het in elkaar. Dat is precies wat wij graag hadden willen horen, eigenlijk. Niet maar een uiteenzetting van iemand die is aankomen lopen buitenom, ik bedoel Paulus. Nee, met alle respect, maar u hoorde niet tot de 12. Het was een vijand bovendien, die de gemeente vervolgde. En die moet ons dan later komen vertellen hoe het zit. We willen dat fundamenteel wel horen van iemand die er dichterbij staat en die met recht kan spreken. En dat krijgen we dus. Eerst van Jacobus, hier letterlijk in Handelingen 15. Daar is geen woord symboliek bij, dat is gewoon letterlijk. En daarna ook van Judas, die hetzelfde beweert dus als Petrus. We hadden aan Petrus ook genoeg, maar we horen het graag van iemand van de familie. Begrijpt u wel? En dus krijgen we hetzelfde verhaal, zei het dan kort ook nog een keer van Judas, namelijk dat oordeel dat de Heer zou brengen, want zijn wederkomst betekent dit algemeen oordeel over de hele wereld, over de hele mensheid, alle volkeren, dat oordeel komt wis en waarachtig wel. Daarna is het de vraag, maar ik hoop dat u in de komende 14 dagen die bij de brieven is leest. 2 Petrus en de brief van Judas. Want ze komen belangrijk met elkaar overeen. Een gedeelte bijna letterlijk. Dat betekent dat die twee dus met elkaar van gedachten gewisseld hebben over het onderwerp. En dat ze daarna allebei zich aan het schrijven gezet hebben. En misschien hebben ze nog wel overleg gepleegd daaromtrent ook. Ik weet ook niet waar die brieven bezorgd zijn geworden. Maar als u zou vragen waarom staat dat dan nog een keer in de Bijbel, want dat verhaal kennen we al, dat uit Judas, omdat het al in 2 Peter staat in het algemeen gesproken. Niet elk detail hoor, overigens. Maar als u vraagt waarom is dat, dan zeg ik, nou ja, dan hoor je het van de familie zelf. En ik vind dat belangrijk, ja. Dat van hoger hand, met alle respect voor de koninklijke familie, het huis van David, dat van hogerhand deze dingen worden medegedeeld door de directe belanghebbenden, om zo te zeggen. En dat is wat dus daadwerkelijk gebeurde. En daar moet ik het voor vanavond bij laten, want ik ben ver over tijd. Dat mag eigenlijk niet. Zo. Volgende keer zal ik dan weer wat korter doen. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen en mogen wandelen in uw licht. We danken u dat u ons geen wezen gelaten hebt. En dat we niet leven in een duistere wereld, met eventueel dan het uitzicht dan toch op een goede toekomst ooit ergens. Maar dat we nu reeds in uw licht mogen wandelen. Mogen leven in het besef dat we nu kinderen God zijn. En nu erfgenamen van u zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat wij nu een hemelsburgerschap hebben ontvangen. En dat wij nu het voorwerp zijn van uw werk. Een werk niet in of aan de wereld, maar een werk in en aan en eventueel door en ieder van ons als uw kinderen. We danken u dat we in dat besef mogen leven. dat onze toekomst vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. We danken u ook in het bijzonder voor het voorrecht dat we als uw kinderen ook kunnen samenkomen rondom uw woord, in alle eenvoud, maar niettemin ook in alle nederigheid en onderwerping, opdat we onze harten zouden openen voor u en opdat we uw woord, zoals Jacobus zei, uw woord der waarheid zouden laten implanten in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan, wees u ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.